Thank you. gemeente hier aanwezig en ook met ons verbonden. Voorafgaand aan deze eredienst nog enkele afkondigingen namens uw kerkraad. Dat is als eerste dat vanmiddag uw eigen predikant hoopt voor te gaan. En volgende week zondag 9 augustus in de ochtenddienst dominee R. van Koten en in de middagdienst dominee J. Koppelaar. En dat zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecten in deze eredienst zijn bestemd als eerste voor de diaconie, ten bate van de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk, de tweede voor pastoraat en eredienst en de derde voor de kerkvoogdij. De deurcollecte is bestemd voor het landelijk jeugdwerk. De Heere zegenen u en de gaven die u aan de Heere terug mag geven. Tot zover de afkondigingen. Gemeente, beginnen wij nu deze eredienst en verheffen wij daartoe onze harten opwaarts tot de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 103, het eerste vers. Loof de Heer, mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Psalm 103, vers 1. Dankbaarheid voor het leven van het geloof lezen wij nu uit Exodus 20, de wil en wet van de Heer onze God. En daarna zingen wij uit dezezelfde psalm, het tweede vers, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Vers 2 van Psalm 103, na de lezing van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid of geslacht van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat in dezelfde is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, laten wij nu in een gezamenlijk gebed ons stellen voor het aangezicht van de Heere. Heere, God en Vader van alle barmhartigheid, wij danken u eerbiedig dat u ons samenroept in uw huis om ons te stellen voor uw heilig aangezicht. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Heere, wij danken u dat u ons van zoveel miljoenen mensen afzondert, terwijl wij onze misdaden en zonden meebrengen en u belijden. En niet waard zijn dat wij onze ogen naar de hemel opheffen en dat u ons aanhoort en aanziet en verhoort. En toch wil u dat nu juist doen. Heere, wat zijn we bevoorrecht. Wat zijn we begenadigd dat we hier mogen zijn of andere broeders en zusters met ons in een ander kerkgebouw of op een andere plek in deze wereld zonder kerkgebouw, misschien zonder veiligheid, en toch 2 of 3 in uw naam vergaderd. Heere, wij danken u eerbiedig en wij bidden u of u ons in genade aanziet en of wij zo in de weg van het bloed van u de Heere Jezus Christus mogen naderen met vrijmoedigheid tot de troon van uw genade om daar barmhartigheid te verkrijgen, genade vinden en geholpen worden op het juiste tijdstip. Heere, wat hebben we al veel mogen zingen. En u woont op die lofzangen van Israël. Draagt u ze zelf ons hart binnen, Heere. Dat we ons hart niet alleen mogen uitzingen, maar dat we ook de psalmen erin mogen zingen. Wij danken u dat de organist ons op toonhoogte brengt in het zingen. Dat u hem de talenten daarvoor geeft. Heere, zegent u het zingen van de psalmen in deze erediensten. Ook vandaag weer. Heer, en dan zijn we begonnen met de grote werken van u in de schepping te bezingen. En ons eigen hart uit te zingen. Loof, loof mijn ziel, de hoorder van de gebeden. En vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Heren, mogen we ons zo voor u neerbuigen vanmorgen. Overladen met gunstbewijzen en weldadigheden, ook in de achterliggende week. Heren, en van onze kant alleen maar zonden, ongerechtigheden, misdaden. Heren, die leggen wij hier voor uw heilig aangezicht neer. In de dank dat u ons er niet om gestraft hebt naar onze zonden. Dan waren we hier niet meer geweest. Maar dat u ons onze misdaden wil vergeven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Heren, we hebben uw geboden niet gehouden. We hebben uw verboden overtreden. We zijn, als we onbekeerd zijn, zelfs zonder wroeging en zonder berouw, de week doorgegaan. En als we een nieuw hart hebben ontvangen en in de vrezen van uw naam mogen leven, Heren, dan belijden wij u dat we in de navolging van u, de Heere Jezus, niet ijverig, niet getrouw zijn geweest en dat we o zo moeilijk kunnen buigen en volgen onder wat u ons oplegt. Heren, vergeef ons dat genadig. In het bloed en de gerechtigheid van u, de Heere Jezus Christus. En deelt u ook vanmorgen genade uit vanaf de kansel door de verkondiging van uw woord. Door de kracht van uw Heilige Geest. Menigerlei genade allerlei soorten van genade. Overvloed van genade. Heere, want u bent een overvloedige fontein van alle goed. Zo mogen we u ook danken voor de zegeningen die we de afgelopen week hebben ontvangen. Als gemeente, als gezin, persoonlijk. U kent ons allen. En leer ons dan ook de ware grond van dat weldoen op te merken. Want u zegent ons opdat wij ons aan uw voeten neerleggen om nog grotere zegeningen te ontvangen. En om ons door uw hand te laten leiden, zelfs als het tegenloopt. Heren, om dan nog op uw goedheid te hopen, en daar hebben we alle reden voor. Heren, wij bidden u om uw genade als het moeilijk is, als het afgelopen week moeilijk was. We weten zelf de momenten wel en de omstandigheden in ons hart, in ons leven, in ons huis, op ons werk of waar dan ook, in onze gezondheid. Heren, als we dat ook meegenomen hebben naar uw huis, dan storten we ons hart hier uit voor u in een gezamenlijk gebed. Dan leggen wij al die zorgen, moeite, verdriet van het leven voor uw heilig aangezicht neer. Dat storten we voor u uit en dat wentelen we met kracht naar u de Heere toe. Opdat u het maken zal, opdat u het goed maken zal. Met uw eigen hulp en kracht. Heren, wij bidden dan in het bijzonder om de zegen van u over de verkondiging van morgen. Als die nu juist gaat over de genade van kracht in zwakheid. Heren, dan weet u wat er vandaag gebeuren moet in ons hart en leven. U weet dat voor een ieder. U hebt ervoor gezorgd dat dit woord vanmorgen open ligt. Heren, geeft u dat het bij ieder van de jongens, van de meiden, van de jongeren, van de ouderen, dat het bij ieder thuis in het hart gebracht zal worden, zoals u er alleen de uitwerking en de kracht aan kunt geven. Wij bidden u, Heilige Geest, doet u dat genadig. En open daartoe onze harten. En geef ons onderwijs vanuit uw woord in het leven van de genade. Als we dat leven nog niet kennen, Heren, bekeer ons dan alstublieft nu, in deze eredienst, in deze dag. Als we het leven van de genade mogen kennen, dan nog hebben wij zoveel onderwijs nodig, Heren, om daarin te mogen opgroeien in uw genade en kennis, o Heere Jezus Christus. En als u ons dan onderwijst dat dat enerzijds hemelse vertroostingen zijn, maar anderzijds ook helse beproevingen. Heren, geef dan dat we mogen ontvangen in deze eredienst licht over ons pad, over onze weg, de weg die u met ons gaat, en licht over u de Heere Jezus zelf. Want u zegt dat u ons één maakt met u in de gelijkmaking van uw dood en in de gelijkmaking van uw opstanding. Leer ons die alle twee te verstaan, Heren. Zo bidden wij u dat de preek verstaanbaar, begrijpelijk mag zijn voor de kinderen, voor de jongeren. Helpt u daartoe in het verkondigen. Heren, en neemt u alles weg wat verhinderen kan, hier op de kansel, ook in de bank en ook daar waar we met deze dienst verbonden zijn en meeluisteren, meeleven en ons bij de gemeente gevoegd hebben. Zegent u iedereen die de dienst ondersteunt, koster, organist, mensen van techniek, oppas voor de kinderen, mensen die het kerkgebouw schoonhouden en bijhouden. Zegent u ook de kerkraad, Heren, met uw voorganger hier ter plaatse. Helpt u hen in het dragen en bedienen van uw ambt in uw gemeente. Mogen zij daarin zeer vruchtbaar zijn. Juist doordat ze zeer dicht bij de goede herder leven. En vaardig passen op uw wenken en op de woorden van uw mond. Heren, mogen ze tot zegen zijn. Ieder in hun eigen ambt. Mag het de gemeente wel gaan. Geestelijk en ook materieel in tijdelijk leven. Zegent u degene die van hier op vakantie zijn naar ergens anders. Of van ergens anders naar hier. Als we meer afstand nemen van het werk, van de herrie, van de hurrie, van de drukte. Heren, mogen we dan de afstand tot u juist alleen maar kleiner maken. In de natuur, maar ook in het overdenken van de dingen die u spreekt. Die u in ons leven gedaan hebt. Mogen we daarop terugkijken en nooit een van uw weldadigheden vergeten. Want het is God die ze ons bewees. Zegen zo de vakantietijd. Tot genadetijd. Heren, zorgt u zo voor ons in deze dienst. Dat bidden en dat danken wij u in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, zullen wij nu luisteren naar of meelezen uit het woord van de Heere. En dat komt vanmorgen tot ons vanuit 2 Korinthe 12. Wij lezen de eerste 10 versen. 2 Korinthe 12, de eerste 10 versen. Het is dus een brief. Een brief van de apostel Paulus naar een gemeente waar hij op dat moment niet is, maar wel geweest is. Die zelf heeft mogen oprichten in de genade en de kracht van de Heere. En in zijn afwezigheid schrijft hij aan deze gemeente, schreef hij een brief en die is in de Bijbel gekomen. En in dit stuk van de brief verdedigt hij zich tegen kritiek, daar zal ik in de preek nog wel op terugkomen. En in die verdediging onthult hij iets waar hij 14 jaar lang over gezwegen heeft, maar wat hij nu nodig vindt om op te schrijven voor de gemeente van Korinthe. En de Heilige Geest vindt het nodig om het ons te laten horen en verkondigen vanmorgen. 2 Korinthe 12 vers 1 tot en met 10. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Dat voegt mij niet, dat is niet passend. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen van de Heere. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Paulus spreekt heel bescheiden over zichzelf in de derde persoon. Omdat hij niet wil roemen met zichzelf, maar alleen in wat de Heere hem heeft laten zien en horen toen. En ik ken een zodanig mens. Of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, maar van mijzelf zal ik niet roemen. Dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel van de Satan, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Zo dadelijk komt de verkondiging tot ons na het zingen vanuit vers 9 en 10. En onder die versen en boven de verkondiging heb ik gezet de genade van kracht in zwakheid. Die twee woorden komen in die teksten meerdere keren terug. De genade van kracht in zwakheid. En dan letten we als eerste op: de Heere maakt je genadig zwak. De Heere maakt je genadig zwak. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Ik heb een welbehagen in zwakheden. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. De Heere maakt je genadig zwak. Als tweede, de Heere geeft je genadig kracht. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En daar staat in het Grieks dezelfde woord als wat we tot nu toe voor kracht hebben gehoord. Dus dat kun je ook vertalen, dan ben ik krachtig. De Heere geeft je genadig kracht. En als derde, de Heere maakt je er genadig mee eens. De Heere maakt je er ook genadig mee eens. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. En daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Dus de genade van kracht in zwakheid. Als eerste, de Heere maakt je genadig zwak. Als tweede, de Heere geeft je genadig kracht. En als derde, de Heere maakt je er genadig mee eens. En dan zegenen de Heere zijn woord voor u en jou en mijzelf. Laten wij eerst zingen uit Psalm 94, vers 6 en 7 en 10. Psalm 94, vers 6, 7 en 10. De genade van kracht in zwakheid. De Heere maakt je genadig zwak. Dat is toch niks, zwak zijn. Wil jij zwak zijn? Ik ook niet. Wie wil er nou zwak zijn? Niemand natuurlijk. Dat voelt toch niet oké als je van jezelf moet denken, ik ben zwak. Dat praat toch niet oké in de klas of op je werk of zo, dat je moet zeggen, houden jullie even rekening mee, ik ben zwak. Dat is toch niet goed voor je imago op Insta of TikTok, dat je zegt, hallo, hier laat ik even mijn zwakke kanten aan jullie zien. Zwak zijn is gewoon niet oké. Iets in ons protesteert tegen zwak zijn. Wat is dat? En waar komt dat vandaan? Nou, dat is onze hoogmoed. En die komt vanuit onze zondeval. Onze zondeval, weet je nog, in onze eerste ouders, Adam en Manin in het paradijs. Ja, we hoeven het nu niet uitgebreid over de zondeval te hebben, maar hoogmoed kwam voor de val en hoogmoed kwam door de val. En sinds die tijd zit het bij u en bij jou en bij mij erin, omdat we Adams kinderen zijn. Hoogmoed. Ja, en hoogmoed protesteert tegen zwakheid, want zwakheid gaat naar beneden en hoogmoed wil omhoog. Wanneer komen hoogmoed en zwakheid nu het heftigste met elkaar in botsing? Wanneer? Als je oog in oog komt te staan, en dat staat u en dat sta jij en dat sta ik vanmorgen, oog in oog met de zwakke, nederige, lijdende Heere Jezus. Dan komt hoogmoed en zwakheid het heftigste met elkaar in botsing. Als je oog in oog staat met God, de Zoon van God, de Allerhoogste, die mens werd in alle nederigheid en die zichzelf tot op de bodem heeft gegeven en opgeofferd en dan tegen u en jou zegt, volg mij. Dan gaat er iets stijgeren bij mij van binnen, bij u niet. Iets protesteren, dat wil ik niet. Ik ga niet achter de Heere Jezus aan zonder mijn houvast in mijn leventje. Of in mijn spullen. Of in mijn geld. Of in mijn eigen waarde. Of in mijn toekomst. Ik ga niet met Jezus mee naar de zwakken en zieken. En ach, naar de vuile zondaren toe. Ik draai mijn hoofd weg bij Jezus vol met blauwe plekken, spuug en bloed op zijn gezicht vanwege de verachting en de vijandschap van de godsdienst en de wereld. Daar wil ik niet bij horen. Ik loop weg bij Jezus die hangt te schokken en te sterven aan het kruis. Om zichzelf in liefde op te offeren tot het einde. Ik draai me weg en ik kijk, is er geen andere weg naar God toe? Nee, er is geen andere weg naar God toe dan volg mij. Nou, wat een zwakheid ten top. En wat komt hoogmoed en zwakheid dan op het heftigst met elkaar in botsing? Oog in oog met Jezus die zegt, en dan is mijn genade u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan zie ik in vers 9 ook nog dat Paulus schrijft, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. En in vers 10, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Ja echt hoor, dan vraag ik me af, gaat het wel goed met die man? Heeft hij niet al zijn eigen waarde verloren of zo als hij dit opschrijft? Vreugde in mijn zwakheden. Is die man soms zo bekeerd dat hij een halve engel is of zo, dat hij helemaal geen last heeft van protesterend hoogmoed? Het is een wonderlijke tekst. Is die ook voor mij bedoeld vanmorgen? Ja, inderdaad, gemeente, een wonderlijke, zeer wonderlijke tekst. En ook voor u, voor jou bedoeld vanmorgen. Het is evangeliewoord van genade, van kracht in zwakheid. En die genade hebben wij allemaal heel hard nodig. Of ik nu al met me eens ben of niet, we hebben het heel hard nodig, deze genade. En die genade wordt vanmorgen uitgedeeld. Ook aan u, ook aan jou. Gaat u mee de tekst in? We zitten ergens achter in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En in dit stuk van de brief is Paulus zichzelf aan het verdedigen. Tenminste, hij reageert op kritiek die achter zijn rug om, terwijl hij daar niet is, op hem wordt gegeven. Door valse evangelisten en door dwalende christenen in de gemeente van Korinthe. En een van die heftige soorten kritiek die ze achter zijn rug om over hem spuien is: hij is zo zwak, hè? Dat hoort toch niet bij een prediker van die grote goddelijke Jezus Christus. Zo'n zwakke man. Het is een lelijke man met een zwakke stem. En zwakke preken die veel te lang duren en veel te ingewikkeld zijn. Zijn brieven zijn wel fel, maar zijn aanwezigheid is flats. En ook nog eens al die narigheden en die rampen waar die man elke keer in terecht komt, dat klopt toch niet? Hij wordt alleen maar zwakker en zwakker. Dat hoort toch niet bij die krachtige Christus die preekt. Dan moet je als prediker toch stralen en shinen. Dan moet je toch sputteren van de glorie en kracht van Christus. Nou, daar is bij Paulus niet zoveel van te zien. Oké, maar op die heftige kritiek reageert Paulus, terwijl hij dat ter oren krijgt in dit stuk van de brief. En doet hij dat dan omdat zijn hoogmoed protesteert? Zou ik goed kunnen begrijpen, toch? Nee, daarom niet. Hij doorziet nog iets wat veel dieper is, want terwijl ze zijn apostelschap afkraken, kraken ze ook het evangeliewoord, het apostolische woord af, wat hij heeft gepredikt. En zo maken die valse evangelisten met hun ellebogen ruimte voor hun variant van het evangelie die ze verkondigen. En dat is een variant van evangelie die niet zuiver uit de Heer Jezus Christus komt. En dan komen de mensen niet zuiver tot bekering. En gaan ze niet zuiver geloven. En dat was te merken hoor. In de gemeente van Korinthe. Daar groeiden bepaalde soorten zonden als onkruid gewoon maar door. Tot en met overspel en incest aan toe en tot en met het heilig avondmaal aan toe. Dus Paulus had alle reden om op deze kritiek te reageren. En om juist in dit hoofdstuk 12 heel diep te gaan. Hoe diep? Zijn ziel helemaal binnenste buiten keren. Zelfs met iets waar hij 14 jaar niet over gepraat heeft met iemand. Dat wil hij nu binnenste buiten keren. Om de gemeente in Korinthe te bouwen. En de gemeente van Scherpenzeel wil de Heilige Geest hier ook door bouwen. En wat keert Paulus dan binnenste buiten? Zijn zwakheid. Ja, maar daar beschuldigen ze hem toch juist van? Dat is toch juist hun kritiek? Ja, klopt. Maar dat is maar de helft van de zin. Hij keert binnenste buiten de kracht van Christus in zijn zwakheid. Juist om aan te tonen dat het Christus en Christus alleen is. Die in hem woont, door hem werkt en door hem spreekt. Nou, over zijn zwakheid gesproken. Paulus heeft inderdaad in hoofdstuk 11, vers 23 tot 30, heel veel dingen al opgeschreven die hij meegemaakt heeft, die hem inderdaad verzwakt hebben. Dan moet je thuis nog maar eens lezen hoeveel dat allemaal is. Dus ze hebben een punt, hij is zwak. Ja, dat is hij zeker. Maar dat was nog niet eens de bodem van zijn zwakte die hij daarop geschreven heeft. Nu vertelt hij iets wat nog dieper ging. Wat dan? Wel, Paulus maakt iets open van een herinnering van wat hij meegemaakt heeft, wat de Heer Jezus hem gegeven heeft. En dat was tegelijk iets uit de hemel en tegelijk iets uit de hel. Tegelijk kreeg hij van de Heer Jezus 14 jaar geleden iets heerlijks. En tegelijk iets huiveringwekkends. Nou, het heerlijke wat hij kreeg was dit. Hij werd op een dag omhoog getild door de Heere Jezus. Hij weet niet eens of het alleen met zijn gedachten was of met zijn hele lichaam. Zo wonderlijk was het, maar hij werd zo door de Heer Jezus omhoog getild, helemaal tot in de hemel. En daar mocht hij bij de Heer Jezus kijken en luisteren. Heel hoog, heel grote genade. En in vers 4 schrijft Paulus: ik ben opgetrokken geweest in het paradijs. Ik heb gehoord onuitsprekelijke woorden, die kun je met mensenwoorden niet navertellen. Zo vol van vreugde, heiligheid en heerlijkheid daar bij Gods troon. En dat was niet zomaar een uitstapje die hij kreeg van de Heer Jezus. Nee, niet zomaar. Want in vers 7 zegt hij: en opdat ik mij door de uitnemendheid, dat betekent uitzonderlijkheid, van de openbaring. Dus de Heer Jezus maakte voor Paulus iets open, openbaring, wat andere christenen niet zien en niet hebben gekregen. En dat was uitzonderlijk, uitnemend, en dat had een doel. Ja, als de Heere iets van zijn genade voor je openmaakt, heeft dat altijd een doel. Ook als je in de kerk of thuis, bij het zingen, als de Heere iets van zijn genade voor jou openmaakt, heeft dat altijd een doel, dat is niet zomaar. Nou, dit had ook een doel, deze uitzonderlijke openbaring, voor Paulus' geloofsleven zelf, zeker. Maar nog veel meer voor zijn preken en schrijven over Jezus Christus en zijn koninkrijk. Dat kon hij nu met veel meer wijsheid en inzicht en kracht en zekerheid doen dan ooit tevoren. Nu straalde de heerlijkheid en kracht van de Heer Jezus nog veel heerlijker in Paulus en vanuit Paulus. Nu stroomde die kracht nog veel krachtiger door zijn woorden, in zijn preken en zijn brieven heen. dat was het heerlijke. Wat hij 14 jaar geleden kreeg. En toen kreeg hij er gelijk iets huiveringwekkends bij. Vers 7. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel van de Satan, dat hij mij met vuisten slaan zou. Tjonge zeg. Je zal toch heel bewust zo'n zwarte engel op je af zien komen van de duivel en die gaat toch tegen je tekeer? Met vuisten. Hij is helemaal bewust van dat zo gebeurt. Dat weten wij nog niet eens zelf allemaal. Hè? Als dat ons gebeurt, we maken iets ergs mee. Maar Paulus weet, maak het heel bewust mee. Een engel van de Satan wordt losgelaten. Een van de duivelse engelen. En slaat hem met vuisten. Ja, niet zomaar één keer. Maar, en niet zomaar een beetje. Maar zo pijnlijk, zo meedogenloos, zo kwellend, zo enorm extreem verzwakkend. En dat bleef maar doorgaan. Dus iets heel slechts kwam door iets heel goeds heen. Dat krijg je niet bij elkaar hoor. Ongelooflijk, hoe kan dat zo samengaan? Hoe kan dat zo over elkaar heen gebeuren? Nee, dat schrijft Paulus niet, gebeuren. Zo is mij gegeven. Het gebeurde niet zomaar, het werd hem gegeven, allebei. En hij beleefde het zo alsof de Heer Jezus met zijn eigen hand een scherpe doorn in zijn lichaam drukte. In zijn lichaam. Dus wat die engel van de Satan deed, was niet alleen een bestrijding in zijn hart, maar dat had ook gevolgen voor iets in zijn lichaam. In zijn geest, in zijn hoofd, ik weet het niet wat. Net als dat je bij Job tegenkomt. De Satan gaat dwars door zijn gezin heen. Dwars door zijn bedrijf heen. Dwars door zijn gezondheid heen. Dat werd hem gegeven. Net als bij Asaf die ziek op bed lag. Of die bloedvloeiende vrouw die chronisch bloedverlies had. Of die maanzieke jongen die chronische epilepsie had. Het kwam er dwars doorheen. Net als bij tientallen, honderden en duizenden andere mensen. Bij wie iets kwaads dwars door het goede heen komt. Net als bij u misschien, net als bij jou misschien. Misschien van jongs af aan al. Misschien wel onverwachts. Dat het zomaar dwars door het goede heen kwam. In je gezondheid, in je vitaliteit. Dingen die je meemaakt, die psychische klachten gaven of lichamelijke klachten. Misschien wel meer dingen zelfs over elkaar heen. Weet je het van elkaar in de gemeente een beetje wat er speelt? Net zoals bij Paulus, hè, over elkaar heen. Krijg je niet bij elkaar, toch? En dan dwars door je lichaam, je geest, je gezin. Dwars door je werk. Dwars door je vitaliteit, je toekomstplannen. Je gezondheid, je opleiding, dwars er doorheen. Het was zo mooi, het ging zo goed. Ik wilde de Heere dienen. Trouw naar zijn woord leven, trouw naar de kerk gaan, ijverig zijn in het bidden. Het begon zo mooi en toen kwam het er dwars doorheen. De pijn, de scheuren, de barsten kwamen erin. De rouw kwam er overheen. Hoe kan dat samen gaan, Heren? Zo is mij gegeven, zo is u zo is jou gegeven. Waarom toch? Opdat ik mij, vers 7, niet zou verheffen. En aan het eind van het vers nog een keer. Opdat ik mij niet zou verheffen. Dus Paulus schrijft, ik heb genade gekregen van de Heere. Dat is uitzonderlijk. En ik kreeg zelfs nog uitzonderlijke genade. Uitzonderlijk in het kwadraat. En daar zou ik zomaar een superchristen mee kunnen worden. Want dat kregen andere mensen om mij heen niet. Zelfs andere christenen niet. Zelfs de andere 12 apostelen kregen dit niet. Ik zou een superapostel kunnen worden. En de Heere drukte mijn hoogmoed gelijk naar beneden. Door mij tegenover en met en midden in uitzonderlijke genade, uitzonderlijk zwak te maken. Opdat ik mij niet zou verheffen. Ja. Dat schrijft hij 14 jaar later, schrijft hij dat erbij in vers 7. Maar wat denk je toen hij er middenin zat, dat hij dat ook gelijk zo helder had? Denk het niet, hè? Als de Heere je omver blaast door iets wat er in je leven komt. Als er een kruis op je leven komt te drukken. Dan zie je alleen maar een ruisende kuil om je heen. En zeker als je net als Paulus merkt dat dat echt uit een kwade hoek komt. En je dat maar niet begrijpt hoe dat zo bij elkaar komt. Dan zie je Gods golven en Gods baren over je heen komen. Toch? Dan zie je modderig slijk onder je, waar je in weg zou kunnen zinken als er niks gebeurt, toch? Nou, ik denk dat Paulus ook wel de een na de andere psalm heeft gekreund naar de Heere, denk je niet? In ieder geval zegt hij in vers 8, ik heb de Heere wel 3 maal gebeden. Met andere woorden, heel veel keer. Of hij dit van mij weg wilde nemen. En, wat deed de Heer Jezus daarmee? Hij is toch de verlosser? Hij is toch nabij de ziel die tot hem zucht? Hij troost het hart dat schreeuwt tot hem vlucht, toch? Mee eens? Jazeker. Geen twijfel aan. De Heer Jezus gaf antwoord. En weet je wat Paulus als eerste hoorde? Vers 9, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. De eerste 2 woordjes die Paulus uit de mond van de Heere Jezus over dit hoorde, was mijn en genade. Mijn kind, mijn knecht, mijn jongen, mijn meisje. Mijn vriend, mijn man, mijn vrouw, mijn kind, het is van mij wat je overkomt. En vrees niet, want ik ben ook bij je. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Dat hemelse en dat heilige wat je gekregen hebt, dat wat ik tegen je gesproken heb, dat was van mij. Maar ook dat wat er dwars doorheen kwam, dat was van mij. En omdat het van mij was, daarom is het allebei genade. Mijn genade. Ik maak je, Paulus, jongen, meisje, man, vrouw. Ik maak je, zegt de Heer Jezus, genadig, zwak. En ik zal ook zeggen waarom ik dat doe. Waarom ik dat doe? Want, reden. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn kracht zoekt een weg in jou. En zoekt een weg door jou heen naar de taken die je hebt, door de taken die je hebt. Op de plaats waar ik je stel. Maar mijn kracht wordt alleen maar belemmerd door wat van jou is. Je hoogmoed, je zelfvertrouwen, je behoefte aan controle en aan houvast. Je capaciteiten, je eigen wil en je eigen wijsheid, het staat allemaal in de weg om mijn kracht in jou te verheerlijken en door jou heen. En daarom maak ik je genadig, zwak en ga ik die belemmeringen uit de weg halen. En daarom is het ook allemaal genade. En deze, mijn genade, is voor u, voor jou genoeg. Dat betekent precies gepast, precies toereikend, precies genoegzaam voor het doel wat ik erdoor wil bereiken. Nou, gemeente, jongens, meiden, ben jij door de Heer al genadig zwak gemaakt? Of is de Heer daar op dit moment mee bezig? Misschien gaat het binnenkort wel over je leven heen komen. Dan is dit de verkondiging van de Heer vanmorgen. Het evangeliewoord. Ik maak je genadig zwak. En dan zegt Job tegen zijn vrouw, terwijl ze echt allebei door zoveel ellende overspoeld worden, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? En dan zegt Naomi tegen de mensen van Bethlehem, de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. En dan zegt Jeremia, de pijlen van de Allerhoogste zijn in mijn nieren ingegaan. Het is toch van hem. En het is een van de familiekenmerken, kreeg ik van de week te lezen, van de kinderen van God. Als je gekastijd wordt door je hemelse vader. En wie zonder kastijding is, is een bastaard. Heeft dat familiekenmerk niet eens van een zoon of een dochter die door de Heere aangenomen wordt? Wanhoop niet. De Heere maakt je genadig, zwak. En hij houdt het in zijn hand. Maar, let dan ook op onze tweede gedachte van de Heere. Geeft je ook genadig kracht. Want, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn kracht. Over welke kracht heeft de Heer Jezus het eigenlijk? Nou, Paulus schrijft het een stukje verderop in vers 9 aan het eind. Het is de kracht van Christus. En hij kiest heel bewust die naam. En in vers 10 nog een keer, om Christus wil. Het gaat over de hoogste profeet. De enige hoge priester, de allerhoogste koning, die zwak geworden is om onzentwil, om mijnentwil. Maar die opgestaan is uit de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Het is zijn kracht. En omdat het de kracht van Christus is, daarom is het opstandingskracht. Daarom is het levenskracht. Daarom is het verzoeningskracht en verlossingskracht en gebedskracht van de biddende Christus in de hemel. En geesteskracht van de Heilige Geest die hij uitzendt. Het is zijn kracht. Het is herscheppingskracht. In je hart, in je leven en in deze wereld. Het is allemaal diezelfde kracht waar hij over spreekt. Nou, over genade gesproken. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht. Hoe bent u, hoe ben jij voor Gods aangezicht? Als je nou je knieën buigt en je gaat aan de Heere over kracht praten. Ja, ik kan niet anders dan beleiden dat, dat ik er één ben van Adam, hè, die in de zondeval alle kracht tot het goede, tot God waar we mee geschapen waren, allemaal heb weggeworpen. In de belijdenis staat, we hebben onszelf ervan beroofd. Ik heb alleen maar kracht tot het kwade. Kracht van hoogmoed en dan deze genade dat de Heer Jezus zegt, mijn kracht. Dat komt helemaal van boven naar beneden. In deze zondige wereld ga ik mijn kracht uitstorten. En dat had hij niet gekund als hij niet eerst zelf zwak en arm geworden was. Zo zwak dat hij alle heerlijkheid van Gods Zoon afgelegd heeft. Er staat in de Filippenzen, hij heeft zichzelf daar helemaal van leeg gemaakt, helemaal ontledigd, vernietigd. En zichzelf zwak gemaakt tot in de dood van het kruis. Hij is een mens, ja, een slaaf geworden voor ons. Over zwak gesproken. En zo heeft hij voor u, voor jou, voor mij kracht verworven. Kracht richting God en kracht richting het goede. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wat voor kracht? Ja, daar kan ik er wel 20, wel 50 van opnoemen. Kracht dat ik uit de dood mag opstaan in het leven. Kracht van Christus. Kracht dat ik een nieuw hart krijg. Herschepping, kracht van Christus. Kracht dat ik van de Satan verlost word en van de macht van de zonde die het niet meer voor het zeggen hebben in mijn leven. Kracht van Christus. Kracht om de wil en wet van de Here te gehoorzamen, dwars tegen mijn eigen vlees en tegen de wereld en tegen de duivel in. En om in die geestelijke strijd te strijden. Kracht van Christus. Kracht om te volharden onder het lijden. En als ik het bijltje er al lang bij neer zou gooien en met mijn pet ernaar zou gooien, zo hoeft het voor mij niet. Nee, kracht. Kracht van Christus om te volharden in de beproevingen, in de verzoekingen. Kracht van Christus. Kracht om over een muur te springen. Kracht om door een bende te dringen. Kracht van Christus. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kracht, Paulus, uit wat je gezien hebt daar in de hemel. Kracht, meneer, mevrouw, jonge meisje, uit wat ik in je leven al gedaan en gesproken heb, die kracht. En die wordt in jouw zwakheid volbracht. Volbracht. Hé, dat woordje kennen wij. Het is volbracht, riep de Heer Jezus. Nou, hier wordt hetzelfde werkwoord gebruikt. Mijn kracht van de Heer Jezus wordt in jouw zwakheid volbracht. Die komt tot vervulling, die komt tot zijn doel. Die komt tot zijn recht. Alleen in je zwakheid, mijn kracht. Tot wat voor doel wordt dat dan gebracht? Dit. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Het is het doel van de aanbidding. Het is het doel dat je de dank, de eer en de lof in je leven gaat leren toebrengen aan Hem die jouw kracht geeft. Hem alleen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst wordt de ere toegebracht. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van het hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen, hier en straks tot in der eeuwigheid. Heb je je wel eens leren verbazen en verwonderen over de kracht van Christus dwars door je zwakheden heen? Mag je het zien vanmorgen? Het is zijn kracht. Als die kracht er niet was geweest, had ik niet één, maar had ik wel 100 duivelen en satans op mijn nek gehad. dan had de Heer me moeten overladen met tijdelijke en eeuwige straffen vanwege mijn zonde en zeker mijn hoogmoed. Om maar zo moeilijk te buigen achter de Heer Jezus aan en zo moeilijk te volgen achter hem aan. Hij moet groeien. Ik moet minder worden, zei Johannes de Doper. Ja. En kort daarna zat hij in de gevangenis. En ging hij een spoedige dood tegemoet. Om zijn koning lof te geven, nog eerder als dat hij zelf ooit gedacht had. Om zijn koning roem en eer te geven. Het was door zijn zwakheden heen. De genade van kracht in zwakheid. Hij maakt je genadig zwak en hij geeft je genadig kracht. Mag je het zo ervaren? Mag je er zo een beetje licht over krijgen vanuit dit woord van Paulus? En daar sluiten heel veel andere teksten bij aan. Sluit ook heel veel psalmen bij aan. Paulus is niet de eerste die het meemaakt. Maar met die grote, extreem grote genade en die extreem diepe zwakheid is hij tot onderwijs voor heel de gemeente van God die het zo extreem niet meemaken. Maar wel in dezelfde zwakheid van de Heer Jezus delen. Want dat is het wat er gebeurt, hè? Je deelt in de zwakheid van de Heer Jezus. Dat zei ik aan het begin van de preek, hè? Nergens komt het meer in botsing dan oog in oog met de zwakke, nederige, lijdende Heer Jezus. En leert van mij dat ik nederig ben, zachtmoedig en nederig van hart. Nou, denkt iemand, het was mooi tot zover over die genade en die kracht. Maar ik heb er toch niet zoveel zin in. Want die zwakheid, dat zit me dan toch nog wel erg dwars. Als ik dat allemaal hoor. Ik wil geen zwakkeling zijn. Ik zit niet op narigheid te wachten. Ik duins eigenlijk wel terug voor dingen in het leven die mij verzwakken. Laat staan dat ik er vreugde in heb of zo, zoals hier staat. Ja, dan gaat de glans snel van je leven af, inderdaad. Ja, maar ik denk dat ik daar erg tobberig en depressief van zou worden. Nou, ik begrijp je, ik zit er ook niet op te wachten. Echt niet. Ik bid ook niet om narigheid. Er zit niemand om te wachten. Hè? Maar vanuit de tekst mag ik je toch nog een ander stukje van de evangelieboodschap brengen. En dat is dat de Heer er nog iets bij geeft. En dat is de genade dat je het er volledig mee eens bent. Dat is wonderlijk. De Heer maakt je er volledig mee eens. Eens, dan zijn we al bij de derde en laatste gedachte. Want Paulus schrijft, zo zal ik dan, vers 9, veel liever roemen in mijn zwakheden. Vers 10, dus hij zegt, ik zal erover juichen. Ik wil er geen kwaad woord over horen. Ik wil er alleen maar goed over spreken. En vers 10, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Ik heb er voldoening in dat de weg zo gaat zoals die gaat. En dat de Heer mij zwakker maakt en zijn kracht door me heen laat gaan. Ja, je moet eigenlijk Grieks kennen om dit te proeven, wat hier staat. Mijn kracht wordt in zwakheid, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. De kanttekening bij de Statenvertaling zegt er ook iets over. Namelijk niet alleen in mij wonen, maar eigenlijk staat er letterlijk over mij wonen. Het Griekse woord staat hier, betekent iets bewonen of overschaduwen als een loofhut of als een tabernakel. Het Griekse woord staat letterlijk opdat de kracht van Christus als een tent over mij heen is. Helemaal rond. Ik ben er helemaal In die schuilplaats, in die schaduw van de Almachtige ben ik helemaal veilig geborgen. Opdat dat in mij gebeuren zal, zegt Paulus, daarom zal ik echt roemen in de zwakheden die de Heer me geeft. Nou, hoe zwakker ik onder die tent en binnen die tent ben, de kracht van Christus, hoe meer ik die tent ga waarderen en nodig hebben. Want dan alleen ben ik niet alleen veilig, nee, meer nog, zegt Paulus, dan alleen ben ik krachtig, machtig, als ik maar onder die tent ben. En als ik maar op die tent zie van de kracht van Christus op allerlei manieren om mij heen. Hoe meer ik zie dat ik in een ruisende kuil, om me heen een ruisende kuil zie van de dingen die ik meemaak. Onder mijn modderig slijk. Misschien wel een engel van de Satan of iets dergelijks. Iets heel kwaads wat mij beukt. Hoe meer ik de kracht van Christus mag gaan ervaren als een beschermende tent om me heen en heel mijn vertrouwen alleen op die tent ga stellen. Opdat de kracht van Christus in mij, om mij heen zal wonen. Ik woon in zijn tent. Dan ga ik Psalm 90 een beetje begrijpen. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Ga ik dan een beetje leren? Ga ik dan een beetje begrijpen? Kan je Paulus een beetje volgen dat hij zegt, ik zal het toch veel liever daarin roemen, mensen in Korinthe. Jullie hebben het als kritiek op mij. Ik keer het om. Het is mijn roem. Ik heb er voldoening en vreugde over, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hoe dan? Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Heer, ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb er rust in. Ik vind er troost in dat u deze weg met me gaat. Ik zie nu juist des te meer dat u mij verenigt met de zwakke, nederige, leidende Jezus, mijn zaligmaker. Juist om die kracht van de verhoogde Christus in mij te verheerlijken en door mij heen op de plaats waar u me stelt. Ik ga nu een klein beetje begrijpen, heren, wat het betekent wat er in onze Nederlandse geloofsbelijdenis staat, dat ik veel vertroosting in uw wonden mag vinden. Ik ga nu een beetje inzien dat de weg naar de heerlijkheid, net als bij de Heer Jezus mijn zalig maken, ook voor mij niet gaat over satijnen en fluwelen kleden, maar dwars door de zee, dwars door het vuur, dwars door het dal. Maar gij zijt met mij, dat is mijn alles, heren, de tent om me heen, u bent met mij. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand vol mogendheden, kracht, doet mij getroost en veilig gaan. Dat is wonderlijk. Maar hij doet het. En ik zou niet willen ruilen met het leven buiten deze tent, buiten de kracht van Christus. Zonder het vertrouwen in hem en zonder mijn zwakheden en de dingen die hij mij geeft om mij te verzwakken. Ik zou niet willen ruilen. Ook al lijkt het sterk, daar buiten die tent. Ook al lijkt het vol vreugde en krachtig en spet het zelfvertrouwen en de lol ervan af. Het gaat niet goed en het komt niet goed. Waarom niet? Omdat het allemaal luchtbellen zijn en niet de tent van Christus. En luchtbellen patsen een keer uit elkaar. Het zijn luchtkastelen en die zakken een keer in elkaar. En als je zo toch moet sterven en je hebt in de kerk gezeten en je hebt dit evangeliewoord gehoord. En je zal toch zo voor Christus moeten komen. Dat je een afschrikwekkend woord hoort, namelijk zoiets als dit. Mijn genade was u jou genoeg. Was. Mijn kracht wilde in zwakheid volbracht worden. Maar jij wilde niet dat ik koning over je leven zou zijn. Dat ik zo koning over je leven zou zijn. Nu wordt mijn kracht genadig niet meer volbracht. Maar nu mijn oordeel. En tot in eeuwigheid. Dat is aangrijpend. Mijn genade was u genoeg. Zover is het nu niet. Nu mag je de andere kant horen. In het heden van genade. Mijn genade is u genoeg. Strijd er niet tegen. Vecht er niet tegen totdat je erbij neervalt. Maar geef je toch over aan de Heere Jezus Christus. Die zijn kracht, en je hebt gehoord hoeveel kracht tegen alles, in je zwakheid wil volbrengen. Tot zijn doel laten komen. En daarom roepen we je toe. Iedereen die zich bij deze menigte van zwakkelingen voegt. Van over de hele wereld. Iedereen die zich bij deze menigte van zwakkelingen, hoe jonger hoe beter, sluit je aan bij deze zwakkelingen van de Heere. Want hij zegt, wacht op de Heere, God vruchtenschaar. We gaan het zo zingen. Houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u, op jou, in zwakheid neer. Wacht dan. Wacht iedere keer weer. En verlaat je, vertrouw, geheel op de Heere. Amen. Gemeente, laten we dit psalmvers ook zingen in antwoord op de verkondiging. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. laten wij nu samen danken en bidden. O Heere, wat is uw genade onuitsprekelijk groot en veelzijdig en voldoende en overvloeiend. En dat voor de grootste van de zondaren. Die zitten niet buiten de kerk, maar binnen de kerk. Op de kansel en in de bank. Of met ons verbonden. De grootste van de zondaren. En dan zo'n genade verkondigd te krijgen en aangeboden te krijgen. En verheerlijkt in onze zwakheden. Heren, wij danken u eerbiedig voor het evangeliewoord van deze morgen. Het stuit ons tegen onze natuurlijke borst. Tegen onze inborst als kind van Adam, als hoogmoedige. Maar u neemt het weg. En dat doet u op uw eigen manier. Maar zodat we het er ook mee eens zijn en er zelfs vreugde, voldoening in hebben dat u het zo doet. Heren, geeft u toch dat alle weerstand weggenomen wordt door uw Heilige Geest, krachtig en zoet. Dat we op u de Heere Jezus mogen zien en uw onuitsprekelijke genade. Dat we op u, o God de Vader, mogen zien die uw geliefde Zoon in alle zwakheid hebt laten neerdalen. Om kracht te verdienen en te verwerven. Om kracht uit te delen. Heren, het is één groot wonder, wonderen der wonderen, die we uit uw woord mogen horen en verkondigen. We hebben er nu maar een heel klein beetje van kunnen zeggen en verkondigen, maar vervult u het zelf in oneindige heerlijkheid en kracht in ons aller hart. Help ons, Heren, als we het zomaar niet meer zien zitten met wat er allemaal over ons heen komt. Als we de weg een beetje kwijtraken en het spoor een beetje bijster raken. En als we zo gemakkelijk maar niet meer kunnen bidden en danken en het eigenlijk niet meer weten wie u bent en waar u bent en wat we aan u hebben en hoe het nu verder moet en of er wel een verder is. Heere, help ons alstublieft. Leid ons in de rechte weg. Houd ons standvastig in uw spoor, opdat onze voet niet uit zou glijden. Wil ons voor wankelen bevrijden en ga ons toch met uw heiligt voor. Lieve Heere Jezus Christus, dwars door het dal bent u mijn goede herder. Gij zijt bij mij, ik zal niet vrezen. Wat mij ook een mens zal doen of wat mij ook de omstandigheden zullen overkomen. Hoe zwak ik dan wezen zal. Dicht bij u ben ik toch veilig, in uw tent en onder uw hoede. Wij danken u dat u zo ons tegemoet komt, Heren. We hebben het nergens aan verdiend, integendeel. Maar wat bent u genadig en goed. Heren, zegen het woord zoals u het alleen zegenen kunt bij iedereen, elke jongen, elk meisje, jongeren of ouderen in wat we al meegemaakt hebben, wat we nu meemaken of wat we nog zullen meemaken. Zegen deze dag die we genadig van u ontvangen. We danken u voor de rust, ook tijdens deze kerkdienst. Heren, geeft u ook in de middagdienst uw genadige zegen. Als de eigen herder en leraar broeder Pater weer voor mag gaan. Zegen hem, Heren, maak het hem gemakkelijk en tot vreugde om ook dan uw woord weer te mogen verkondigen. En trek ons dan opnieuw tot u. Dat vragen wij om de Heere Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we als laatste zingen uit Psalm 42, vers 7. Mijn ziel, wat buigt gij u neder? Voed het oud vertrouwen weder en zoek in het ins hoogste lof uw lust. Psalm 42, vers 7. gemeente, wij beëindigen deze eredienst met de bede om de priesterlijke zegen uit nummer 6. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons zijn vrede om Jezus wil. Amen. Thank you.